Zijn de dingen waar jij voor leeft het waard dat Jezus ervoor gestorven is? En in het koninkrijk ontvang je wanneer je weggeeft. Je leeft wanneer je sterft. Je wordt vrij wanneer je je onderwerpt. Je gaat vooruit wanneer je je overgeeft. De enige absolute voorwaarde om sterke volwassenen christenen te produceren zijn sterke volwassenen christenen. Onze geestelijke volwassenheid zal nooit onze Bijbelkennis overstijgen. De bestaansreden van de kerk is om God de Vader te vervoegen op zijn missie om de hele mensheid te verzoenen met zichzelf. Jezus heeft de kerk daarom ontworpen als een movement die viraal kan gaan. De Heilige Geest helpt de Jesus Movement om 6 cruciale elementen van haar DNA te ontwikkelen en te vermenigvuldigen, zodat ze als een movement de missie van God zou kunnen vervullen. Een van die 6 elementen, en mogelijk de meest cruciale, is het installeren van de vijfvoudige bediening, omdat die vervolgens de 5 andere elementen faciliteert. Wanneer we er dus in slagen om leiders te ontwikkelen, verhogen we onze kansen aanzienlijk op het creëren van een cultuur waar Jezus echt koning is, waar discipelen vermenigvuldigd worden, waar grensverleggende communities op geïncarneerde missie gaan, in een organisatie exponentiële structuur. Ze zijn allemaal verbonden, maar leiderschap lijkt de meest aangewezen hefboom te zijn om de andere 5 te realiseren. Daarom hebben we in het vorige hoofdstuk een kader rond Bijbels leiderschap getest. In dit hoofdstuk bouwen we verder op dit fundament door te onderzoeken hoe je je capaciteit voor leiderschap groter kunt maken. Het is mogelijk het moeilijkste en meest complexe hoofdstuk van je hele training. Ik heb een grote variatie aan onderwerpen die voor aan leiderschap samengebracht, maar slechts enkele in detail uitgewerkt. Ik heb bewust gekozen voor deze bird's eye aanpak, omdat ik ervan overtuigd ben dat als je je echt wilt ontdekken in leiderschap, je zelf initiatief zult nemen om je er verder in te ontwikkelen. Hoofdstuk 4.1. Hoe geef ik leiderschap aan mezelf? Een eerste cruciale vraag om te stellen is hoe we leiderschap over ons eigen leven kunnen uitbouwen. Paulus schreef al in zijn voorwaarden om oud te mogen worden dat een leider zijn eigen leven in de hand moet hebben en dat hij zijn gezin moet kunnen leiden. Als hij niet op microniveau kan, kan hij het ook niet op macroniveau. Er zijn 3 verschillende niveaus waarmee je rekening moet houden bij het geven van leiding aan jezelf. En elk niveau vereist een iets wat andere aanpak. Als je deze 3 niveaus op persoonlijk vlak kunt toepassen, kun je ze ook vertalen naar uitgebreider leiderschap voor groepen, in kerken en ook in je werkleven. De 3 niveaus zijn theologie, het grootste doel in je leven, het leren kennen van God. Dit klinkt als wie is God, wie is Jezus, wie is de Heilige Geest, wat is mijn wereldbeeld, hoe denkt God, hoe is onze relatie, hoe moet ik mijn naaste behandelen. Samengevat, wie is God en wat is zijn doel? Filosofie. Algemene filosofie is de zoektocht naar wijsheid en dus de kunst van het juist leven. Maar er bestaat ook zoiets als je persoonlijke filosofie. Hetgeen jouw zicht op het leven is en de specifieke accenten die je wilt leggen. Je persoonlijke filosofie bepaalt dus in grote mate wat je zult ondernemen als leider, dienaar in Gods koninkrijk. Filosofie klinkt als hoe heeft God mij gemaakt? Wat is mijn design? Welke capaciteiten en talenten heb ik om een verschil te maken? Wat is mijn uitkijk op het leven dat voor mij ligt? Wat is mijn aandeel in Gods plan? Hoe kan ik mensen tot zegen zijn? Samengevat, wie ben ik en wat is mijn Gods gegeven doel? Methodologie. Welke methodes moet ik gebruiken om mijn visie te gaan waarmaken? Wat zijn mijn slechte gewoontes? Wat zijn mijn goede gewoontes? Hoe kan ik productiever worden? Hoe is het gesteld met mijn tijdsbesteding? Wat zijn de te ondernemen stappen om mijn filosofie en dus ook mijn theologie te gaan uitleven? Hoe kan ik intentioneel te werk gaan? Hoe kan ik mijn doelen bereiken? Welke gewoontes, skills en attitudes moet ik me eigen maken? Samengevat, hoe werk ik mijn theologie en filosofie uit in de dagelijkse praktijk? Het gaat hier dus om een soort watervaleffect. Je methodologie komt voort uit je filosofie en je filosofie is het gevolg van je theologie. Neem bijvoorbeeld onderstaand voorbeeld van iemand die gepassioneerd is om God op zijn missie te vervoegen. Theologisch niveau. Jezus' grote droom is dat zijn kerk de hele wereld zou bereiken met het goede nieuws van zijn dood en wederopstanding. Niemand kan in zijn eentje de grote opdracht vervullen, dus moeten we samenwerken in teams om maximaal effect te bereiken. Filosofisch niveau. God heeft mij social skills en communicatietalent gegeven. Ik heb een passie om verloren mensen te bereiken met het evangelie. Ik zou kunnen uitgroeien tot een goede evangelist om mensen in de kerk te brengen. Mijn aandeel binnen een team zou dus kunnen zijn om nieuwe mensen tot een punt van bekering te brengen, zodat ze gediscipeld kunnen worden. Methodologisch niveau. Ik moet het leven van Philippus bestuderen en ook in het Nieuwe Testament gaan kijken wat ik nog kan vinden over evangelisatie. Ik kan verschillende evangelisatietechnieken bestuderen. Ik moet mezelf in situaties plaatsen waar ik het evangelie met mensen kan gaan delen. Of een voorbeeld van iemand die net getrouwd is en zijn huwelijk wilt versterken. Theologisch niveau. God heeft vanaf het begin het huwelijk in het leven geroepen als basisunit in zijn koninkrijk. Zijn oorspronkelijk doel was dat hij over onze harten zou regeren en wij over zijn schepping. Het huwelijk en het gezin was Gods methode bij uitstek om discipelen te maken en dat is nog steeds. Filosofisch niveau. Als ik een goede man en een goede toekomstige vader wil zijn, moet ik intentioneel zijn en investeren in die belangrijke relaties. Hoe kan ik een cultuur creëren binnen mijn huwelijk en gezin waarin God geëerd wordt en we als gezin groeien in discipelschap? Mijn vrouw en kinderen heb ik levenslang bij mij. Hoe kunnen we samen het maximum uit de tijd halen om God alle glorie in ons leven te geven? Methodologisch niveau. Ik blokkeer 1 avond in de week om quality time met mijn vrouw te kunnen hebben. Ook zet ik 2 dagen per maand opzij om tijd als gezin te hebben en met de kinderen op uitstap te gaan, om te kunnen spelen en te babbelen. Ik zorg ervoor dat ik steeds mee ben in de ontwikkelingsfases van mijn kinderen door opzoekwerk te doen en boeken over opvoeding te lezen. Ik probeer minstens 1 keer per week mijn vrouw te laten uitslapen, zodat ze wat kan recupereren van al haar inspanningen om de kindjes te verzorgen. Minstens 3 keer per week nemen we als gezin een momentje om te bidden, Bijbel te lezen en samen een lied te zingen om op die manier onze kinderen ook in discipelschap op te voeden. Deze 2 voorbeelden illustreren hoe je deze 3 niveaus in je leven kunt opbouwen. Van de grote waarheden naar de persoonlijke toepassing en van de persoonlijke toepassing naar de meest efficiënte en intentionele uitvoering. En in principe is ook dit een uitbreiding op de vragen van Paulus. Wie is God? Theologie. Wat wilt God dat ik doe? Filosofie. En hoe kan ik dit zo goed mogelijk doen? Methodologie. Deze indeling is dus op zich geen rocket science, maar wel een goed hulpmiddel om je leven onder de loep te nemen. We gaan immers in dit hoofdstuk onderzoeken welke groeimarges je hebt op elk van deze 3 niveaus. Het is alvast tijd om jezelf enkele vragen te stellen. Probeer eens voor jezelf een voorbeeld te maken zoals de 2 bovenstaande. Je kan je persoonlijkheids- en gaventest van de cruisuitdaging van hoofdstuk 2 er terug bij nemen. Stel dat er bijvoorbeeld uitkwam dat je aanleg hebt voor leraarschap. Hoe zie je dat dan op theologisch, filosofisch en methodologisch niveau? Welk van deze 3 niveaus is mijn sterkste niveau en welk mijn zwakste? Ken je je Bijbel door en door, maar faal je op de uitvoering? Of ben je iemand die zeer goed de methode kan uitvoeren, maar het moeilijk heeft met het opstellen van een persoonlijke visie op je leven? Of ben je iemand die graag groot droomt en strategisch denkt, maar moet toegeven dat je God te weinig kent om echt te weten wat hij van mij wilt? Deze simpele verdeling in 3 niveaus helpt je om je groeimarges te bepalen. Theologie. Zijn het de grote waarheden over God en jezelf die je nog niet helemaal eigen hebt gemaakt? Dan is er een goede manier voor jou om te groeien in leiderschap. Bijvoorbeeld het bestuderen van een karakter van God. Filosofie. Is het je persoonlijke invulling van de grote waarheden waar je het moeilijk mee hebt? Dan kan je bijvoorbeeld een coachingtraject volgen, zodat je jezelf beter leert kennen. Methodologie. Of is het de praktische uitwerking van je persoonlijke invulling die niet vlot loopt? Welke stappen moet je dagelijks nemen om doelstellingen te halen? Maar deze 3 niveaus zijn nog steeds niet praktisch genoeg om doelmatig je leiderscapaciteit te gaan uitbouwen. We moeten nog specifieker zijn en gedetailleerdere lijnen uitzetten, zodat je meetbare doelen kan halen. Daarom gaan we elk van deze 3 niveaus nog eens opsplitsen in 5 delen. Confidence, connections, competence, character, commitment. Beeld je een appartementsblok in van 3 verdiepingen. Elke verdieping heeft 5 slaapkamers en dus zijn er in totaal 15 kamers in het blok. Elk van deze kamers heeft een specifieke look en inhoud. Sommige zien er prachtig uit en daar spendeer je daar ook het meeste tijd. Andere kamers zijn dringend aan renovatie toe. Met je leiderschapscapaciteit is het zoals met dit appartementsblok. Misschien zijn 3 kamers echt prachtig, dingen waar je van nature goed in bent. Zijn er vervolgens 7 kamers die in redelijke staat zijn? En in de laatste 5 is er al heel lang niemand meer geweest. De verhoudingen verschillen per persoon. Maar ik hoop dat het punt duidelijk is. Er zijn 5 kamers per verdieping die je kan opknappen. Er zijn tevens 5 aspecten aan leiderschap waar je beter in kan worden door erin te investeren. We noemen deze 5 aspecten vanaf nu jouw groeimarges. Het zijn 5 aspecten van leiderschap waarin iedereen, ondanks achtergrond of opleidingsniveau, kan groeien en beter in kan worden. En deze 5 groeimarges kun je toepassen op theologisch, filosofisch en methodologisch niveau. We ontlenen deze groeimarges aan Craig Crochelle, stichter en leider van Life Church. Multisite Kerk die YouVersion Bible App ontwikkeld heeft en daarmee al een gigantische impact op de wereld gehad heeft. Hij geeft een prachtige toespraak deze 5 C's mee om je leiderscapaciteit te vergroten. Build your confidence. Vertrouw op God en leef zoals Hij jou ontworpen heeft. In deze kamer spendeer je tijd met God en leer je Hem en jezelf kennen. Expand your connections. Christendom is een teamsport. Omring je met de juiste mensen. In deze kamer zit je samen met de juiste persoon die jou kan helpen. Improve your competence. Word expert in jouw vakgebied. In deze kamer oefen je je God gegeven talenten en gaven. Strengthen your character. Zorg dat je karakter meegroeit met je leiderschap. In deze kamer werk je aan leiderschapsattitudes, zoals die uit het vorige hoofdstuk. Increase your commitment. Wijd je nog meer toe aan de juiste doelen. In deze kamer werk je aan je vastberadenheid en doorzettingsvermogen. In dit model zal je dus op 3 niveaus aan je vertrouwen moeten bouwen. Theologisch vertrouwen, filosofisch vertrouwen en methodologisch vertrouwen. En dat geldt voor de andere 4 groeimarges dus ook. Ik heb mijn best gedaan om je dus per kamer een zo praktisch mogelijke afgeleide groeimarge te geven. Ik hoop dat het helpt om je leiderscapaciteit in kaart te brengen. We beginnen met het theologische niveau, hoofdstuk 4.3. Daarna het filosofisch niveau, hoofdstuk 4.4, om vervolgens het meeste aandacht te besteden aan het methodologisch niveau, hoofdstuk 4.5. Hoofdstuk 4.3, theologisch niveau. Op dit eerste, belangrijkste niveau begint alles. Als je je groeimarge hier mist, dan is de kans meteen groter dat je in de andere 2 niveaus ook onder jouw potentieel zult presteren. Het is daarom dat Engage volledig en Establish voor het overgrote deel scherp stellen op het theologisch niveau. De volgende 5 punten zijn daarom eerder herhaling, maar dan praktischer geformuleerd, zodat je concrete punten hebt die je in je leven kan inbouwen. Op die manier kun je je leiderschapscapaciteit vergroten op theologisch niveau. Hoofdstuk 4.3.1. Vertrouwen bouwen. Is het mogelijk om jezelf goed te leren kennen als je God niet goed kent? Volgens mij niet. Dit was het prille begin van je Recruits Bootcamp. God is te kennen en hij heeft zich geopenbaard. En dit was eveneens het begin van Establish. God is een goede vader en wilt vriendschap en relatie met jou. Deze grote theologische waarheden zijn eerst en vooral het begin van jouw godsvertrouwen en in tweede instantie van jouw zelfvertrouwen. Jouw waarde wordt niet bepaald door wat je over jezelf denkt. Jouw waarde werd jou bepaald op het moment dat Jezus voor jou zijn leven gaf. Wat anderen ook zeggen, wat je zelf ook zegt, dit is de enige waarheid over jou. Als dit niet diep in jouw geest is doorgedrongen, zal je verder blijven leven in de mindset van een weeskind. En weeskinderen gaan onvermijdelijk zondigen. Ze zullen nooit tot grote leiders kunnen uitgroeien, omdat een theologisch vertrouwen niet sterk geworteld is. Praktische punten om te vertrouwen op dit niveau te bouwen zijn: de beloftes van God in zijn woord gaan bestuderen. Hoe openbaart God zichzelf aan ons? Wat wil hij ons geven? Wat heeft hij voor ons in petto in de toekomst? Deze en andere vragen zul je op weg zetten. Het is bij momenten adembenemend hoe ver God wil gaan om zijn kinderen het beste van het beste te geven. Wacht op God tot hij zichzelf aan jou op een persoonlijke manier geopenbaard heeft. Dat is een van de moeilijkste dingen en slechts weinigen hebben zich ooit zo vastgebeten in het leren kennen van God dat ze een alles-of-niets-attitude aan de dag konden leggen. We kunnen er daarom niet genoeg op hameren. Als je God echt ontmoet hebt, valt al de rest van de puzzel op zijn plaats. Het is het absolute startpunt van een discipel van Jezus. Neem hiervoor uitgebreide tijd. Ga kamperen in een bos, ga zeilen. Laat iemand je desnoods voor enkele uren opsluiten in een kamer. Maar doe alles wat gedaan moet worden om God te ontmoeten. Hoofdstuk 4.3.2. Connecties leggen. Op dit niveau is de absolute prioriteit om een connectie te maken met de Heilige Geest. Gods stem verstaan is het einddoel. Bidden en vasten is de weg ernaartoe. Het is mogelijk nog het criteria voor discipelschap, aangezien Jezus zei dat zijn schapen zijn stem zouden verstaan. Johannes 10.27. En Paulus schreef in Romeinen dat kinderen van God door de Geest van God geleid zullen worden. Romeinen 8, vers 14. Ook dit is een basisstap om te nemen, omdat je op filosofisch en methodologisch vlak fouten gaat maken als je niet geleid wordt door de Heilige Geest. Gevoeligheid, onderscheiding, opmerkzaamheid en gehoorzaamheid aan zijn stem is het fundament van connectie maken met de Heilige Geest. Meer hierover in hoofdstuk 8. Praktisch kan je sterk worden in je geest. Je geest moet net zo goed gevoed worden als je lichaam. Je hebt gebed, bijbellezen, voorbeden, vasten en alle andere geestelijke disciplines nodig om sterk te worden in je geest. Hoe sterker je geest wordt, hoe makkelijker en sterker je connectie met de Heilige Geest zal zijn. En nogmaals, die connectie is cruciaal voor alle andere groeimarges. Hoofdstuk 4.3.3. Competenties uitbreiden. Op dit punt is het belangrijk om te begrijpen wat competenties zijn. In ons onderwijssysteem concentreerde men zich in vorige decennia sterk op kennis. Kinderen en jongeren moesten veel weten en stevige parate kennis hebben. Met de opkomst van alle informatietechnologie en het internet verschoof de nood aan kennis ten dele richting vaardigheden. Aangezien alle informatie die de mens bekend is meestal maar enkele muiselijke verwijderd is, was het opeens nuttiger om vaardigheden te ontwikkelen, zodoende die informatie te kunnen verwerven, verwerken en presteren. Recenter nog zette men allesbehalve kennis en vaardigheden ook attitudes op het programma. Men ondervond dat kinderen die kennis hadden en vaardig waren niet per se klaar waren voor een succesvol leven, omdat de attitudes voor succes ontbraken. Attitudes als doorzettingsvermogen, efficiëntie, gedrevenheid, risicobereidheid, ondernemingszin, initiatief nemen en nog vele andere maken steeds vaker het verschil tussen succes en falen. Een combinatie van de juiste kennis, de juiste vaardigheden en de juiste attitudes noemen wij daarom competenties. Iemand is dus pas competent wanneer hij weet wat hij die moet weten, kan wat hij moet kunnen en doet wat hij moet doen. Er zijn massas theologische competenties, maar als ik de drie belangrijkste zou mogen kiezen op vlak van kennis, vaardigheden en attitudes, dan zou ik voorstellen dat je je concentreert op het lezen van de Bijbel, op bidden en op gehoorzamen. Bijbel. Je kan opzoekwerk doen, je kan boeken over God lezen en je kan anderen vragen wie God is, of je neemt zelf je Bijbel in handen en je stelt jezelf die ene belangrijke vraag. God, wat moet ik vandaag uit uw woord begrijpen om meer van u te gaan houden? Daar begint de reis naar echte, authentieke godskennis. En godskennis leidt naar eeuwig leven. Johannes 17, vers 3. Je kunt dus niet lief hebben wie je niet kent. Je kunt niet gehoorzamen wat je niet weet. Kennis heeft dus zeker nog prioriteit als je wilt groeien in theologische competenties. Lees je Bijbel en vraag aan de Heilige Geest om jou te openbaren wat Hij geschreven heeft. Bidden. Maar, zoals we uitgebreid bestudeerd hebben in Establish, is kennis niet genoeg. Ze moet doorleefd en uitgeleefd worden. Bidden is de ultieme vaardigheid op theologisch niveau, maar voorbeden en vasten volgen op de voet. Het zijn doelvaardigheden die onontbeerlijk zijn voor discipelen van Jezus en dus leiders in de Jesus Movement. Gehoorzaamheid. Een attitude is een organisatie van ideeën, geloof en gedrag ten opzichte van God, mensen en de schepping. Dit uit zich op theologisch niveau, als eerste in gehoorzaamheid. Het is geen toeval dat we in Establish eerst uitgebreid over de gehoorzaamheid geleerd hebben, vooraleer we aan alle andere disciplines begonnen zijn. Als de attitude van gehoorzaamheid niet aanwezig is, heeft het geen zin om allerlei vaardigheden te gaan leren. We zouden de ultieme theologische competentie van discipelschap daarom als volgt kunnen samenvatten. Een discipel van Jezus leert hem kennen, communiceert met Jezus en gehoorzaamt Jezus. Dit is de basic. Om het simpeler te zeggen, de hoogste competentie op dit niveau is een diepe, levendige relatie met God onderhouden. Dit geldt voor alle christenen. Je Bijbel staat dus vol met theologische competenties. En Establish is een poging om die basiscompetenties in kaart te brengen. Hoofdstuk 4.3.4. Karaktervormen. In de vierde kamer, op de theologische verdieping, wordt jouw karakter in eerste instantie geheiligd. Je wordt meer als God gemaakt en Hij vormt en kneedt jou. Hij verlost je stuk voor stuk van je weeskindattitudes en je leert leven als kind van God. Ook dit hebben we reeds behandeld in Establish, maar praktische tips om te groeien in karakter zijn. Om de Heilige Geest te vragen wat het volgende is waaraan Hij wilt werken in jouw leven. Om je ouders, vrienden of als je getrouwd bent je vrouw te vragen wat er nog in je karakter ontbreekt. Wat zijn kleine kantjes? Waarin gedraag je je nog niet als een discipel van Jezus? Welke kennis, vaardigheden en attitudes moet je je nog eigen maken? Hoofdstuk 4.3.5. Toewijding. Toewijding op theologisch niveau spreekt nogal voor zich. God liefhebben boven alles. Toewijding kan je meten in de optelsom van jouw tijd, geld en energie. Hoe meer tijd, geld en energie je er eens in investeert, hoe meer je toegewijd bent aan iets. Als je God toegewijd bent, zal zich dat vertalen in tijd en energie die je investeert in je relatie met Hem. en jouw inspanningen in het vervullen van zijn grote droom voor de mensheid. Het gaat hier om onbeperkte overgave aan God en zijn wil. Dat laatste brengt ons meteen bij het volgende niveau. 4.4. Filosofisch niveau. Welkom op de tweede verdieping. Op deze verdieping zal de rondleiding al iets langer duren. De enige reden waarom we er zo vlot doorheen de eerste verdieping gegaan zijn, is omdat 90% van Engage en Establish in feite de uitgebreide rondleiding van de theologische verdieping was. Op deze verdieping moet jij samen met de Heilige Geest het speelveld beginnen afbakenen. Het karakter van God is eindeloos, maar dat van jou niet. Jij bent specifiek ontworpen voor een specifiek doel en hoe sneller je erachter komt wat dat doel is, hoe gemakkelijker je deze verdieping zult kunnen renoveren. De missie van God is al even eindeloos en niemand van ons kan die in zijn eentje vervullen. Daarom heeft God elk van ons verschillende gaven gegeven, zodat we synergie zouden kunnen krijgen wanneer we samenwerken. De gaven die jij hebt bepalen voor een groot deel je filosofie en dus je uitkijk op het leven. De 5 groeimaarges worden op deze verdieping dus helemaal anders ingevuld. Op de eerste verdieping ging het helemaal over God. Op de tweede verdieping draait het meer om wie jij bent en kunt worden, dankzij God. Op de filosofische verdieping gaat het erom jezelf te ontwikkelen tot eer van Hem. Je hele leven moet in het teken gaan staan van je nieuwe identiteit als kind van God. Hoofdstuk 4.4.1. Vertrouwen bouwen. Zelfontwikkeling. Zoals Craig Crucial in zijn preek leert, moeten we soms tegen onszelf durven preken. We moeten ons, net als David, sterken in de Heer. De paragrafen over nederigheid en afhankelijkheid uit het vorige hoofdstuk zijn hier sterk van toepassing. Vertrouwen krijg je door het met God eens te zijn over wie jij bent en over wie Hij is. Niet doorschieten naar arrogantie of onzekerheid. Niet naar onafhankelijkheid of hulpbehoevendheid. In het raakvlak van nederigheid en afhankelijkheid ligt jouw vertrouwen. Bij de recruits moet je je dus ook echt niet inhouden in valse bescheidenheid. Als God jou een gave gegeven heeft, dan mag en moet je daarin doorgroeien naar het hoogst mogelijke niveau. We bespreken 2 componenten over het opbouwen van vertrouwen op dit niveau. Zelfbewustzijn en blinde vlekken. Zelfbewustzijn. Een zeer belangrijk aspect voor leiderschap is self-awareness of zelfbewustzijn. Het gaat hier niet om navelstaren of andere vormen van egocentrische zelfverheerlijking, maar om een objectieve analyse van wie je bent. Hoe denk ik? Hoe communiceer ik? Op welk moment van de dag ben ik het meest efficiënt en productief? Waar ben ik goed in? Wat zijn mijn zwakheden? Zelfbewustzijn is daarom de verzameling van zelfkennis, zelfonderzoek en zelfbesturing. Zelfkennis gaat over het begrijpen van jezelf en hoe God jou gebouwd heeft. Het gaat hier over de diepe dingen van het hart, de kleinste trekjes aan de oppervlakte en alles ertussenin. De persoonlijkheidstesten aan het einde van hoofdstuk 2 hebben je hopelijk meer zelfkennis bezorgd. Het betreft jouw lichaam, ziel en geest en de samenwerking tussen die 3. Zelfonderzoek gaat over het in vraag stellen van je gedrag, je presuspicions, vooronderstellingen en je filosofie. Wat zijn jouw motieven? Waarom doe je wat je doet? Waarom leef je zoals je leeft? Wat zijn jouw beweegredenen? Waarom kom je uit bed in de ochtend? Wat is jouw passie? Wat drijft jou? Al die vragen zijn zelfonderzoekende vragen. En hoe sneller je het antwoord weet op die vragen, hoe sneller je in je godsgegeven design kan gaan staan. Zelfsturing gaat over gezonde keuzes maken en heeft veel te maken met het oefenen van je wil. Wanneer je kennis hebt over wie je bent en ook de motieven van je gedrag, kan je gaan bijsturen als datgene wat je ervaart en observeert niet in lijn is met Gods woord. Iemand met een hoge mate van zelfbewustzijn ziet zichzelf steeds meer zoals God hem ziet. En in vele gevallen ziet hij zichzelf ook hoe andere mensen hem zien. Met andere woorden, er is weinig of geen onderscheid te maken tussen hoe jij jezelf ziet en hoe God jou ziet, of hoe andere mensen je zien, maar dan enkel degene die jou echt goed kennen. Zelfbewustzijn heeft dus niets te maken met overmoed of onzekerheid, maar eerder met een zo objectief en eerlijk mogelijke analyse te kunnen van wie jij bent als persoon, compleet met al je zwaktes en sterktes. Mensen die weinig zelfbewustzijn hebben, gaan soms in posities functioneren waar ze niet voor gemaakt zijn, ook al denken ze zelf van wel. Dit zorgt soms voor ongemakkelijke situaties, waar iedereen kan zien wat er aan het gebeuren is, behalve die persoon zelf. Een gebrek aan zelfbewustzijn, zelfkennis, zelfonderzoek en zelfsturing leidt dus tot het ontstaan van blinde vlekken. Blinde vlekken. Het is bijna onvermijdelijk dat jij ook blinde vlekken hebt. Iedereen heeft ze en het is vaak zeer makkelijk om ze bij anderen te spotten. Maar bij onszelf merken we ze zeer moeilijk op. Hoe komen we over als we spreken met anderen? Hebben we een tic nerveux, een stopwoord of zijn we weinig tactvol in onze opmerkingen? Een gezonde attitude is om zo nu en dan te raden te gaan bij iemand die je echt vertrouwt en waarvan je weet dat die het beste met jou voor heeft. Stel de vraag of zij dingen opmerken in jouw gedrag en vraag hen om 100% eerlijk te zijn. Take it like a man. Op het moment zelf is het niet makkelijk, maar achteraf zal je hen dankbaar zijn dat ze het je gezegd hebben. Trots is meestal de blinde vlek die mensen niet van zichzelf doorhebben. Iedereen irriteert er zich mateloos aan wanneer iemand trots en arrogant overkomt, maar van onszelf hebben we het vaak niet door. Het is een lelijke blinde vlek, omdat ze ons constant beweegt om meer van onszelf te maken dan van God, om groter van onszelf te denken en om meer in onszelf te investeren. Trots is dan ook een gigantische barrière voor een gezond zelfbewustzijn, omdat het een attitude is die niet toelaat om jezelf kwetsbaar op te stellen. En wie zich niet kwetsbaar kan opstellen, bijvoorbeeld door feedback en kritiek te verwerken, kan ook niet groeien in zelfbewustzijn. En wie niet groeit in zelfbewustzijn, zal onvermijdelijk blinde vlekken creëren die zijn leiderschap en zelfvertrouwen op termijn zullen ondermijnen. Er is dus ruimte voor een christelijke leider om zelfvertrouwen te hebben. Niet omdat je vertrouwt op jezelf, maar omdat je weet dat God jou prachtig ontworpen heeft. Niemand heeft iets aan een onzekere leider die zijn talenten in de grond stopt. God is niet gediend met een onzekere, bange leider. Groei dus in zelfvertrouwen en zelfzekerheid vanuit vertrouwen in God. Er is een plaats voor fierheid in je leven, juist omdat God helemaal gek is van jou. Je vertrouwen ligt dus niet in je gaven en talenten, maar in degene die de gaven en talenten aan jou gegeven heeft. Je vertrouwen ligt in het feit dat je een zoon van God bent en hij jou die nieuwe identiteit heeft gegeven. Hoofdstuk 4.4.2. Connecties leggen. Op filosofisch niveau is het zeer belangrijk dat je je omringt met de juiste mensen die je kunnen helpen groeien. God geeft mensen in onze omgeving en hij gebruikt hen om ons te vormen en te doen groeien. Het is wijs om zulke mensen te gaan opzoeken op eigen initiatief. Je zou op elk moment in je leven inspraak van mensen moeten hebben die je helpen vormen in karakter en in je roeping. Met andere woorden, je hebt mentors en coaches nodig. Mentor. Wie wil groeien in leiderschap heeft iemand nodig die moeilijke vragen mag stellen. Neem het van mij aan als ik zeg dat je er op je eentje niet zult komen. Je hebt een mentor nodig die je helpt groeien in de sterkte van je karakter. Wie krijgt inspraak in jouw leven? Wie mag doorvragen hoe het met je gaat? Wie mag jouw internetgeschiedenis zien? Wie mag zeggen waar het op aankomt? Wie mag jou aan het werk zetten? Hoe sterker en groter het fundament, hoe groter en hoger er gebouwd kan worden. Dit geldt zowel voor gebouwen als voor jouw leven. Als je echter met emotionele problemen of trauma's worstelt uit het verleden, dan kan het zijn dat een mentor niet genoeg is en dat je een counselor, psychologische hulp nodig hebt. Coach. Waar een mentor helpt om christelijk te zijn, kan een coach jou helpen om christelijk te gaan doen. Een coach gaat je helpen om je gaven en talenten te ontwikkelen. Een coach gaat je best zoeken in jouw vakgebied. Heb je veel voeling met lange tijden van gebed, voorbeden en profetie? Zoek dan iemand met een profetische bediening die jou kan coachen. Of hou je ervan om onderwijs te geven en de dingen uit te leggen aan anderen? Ga dan op zoek naar een leraar die je de tactiek kan bijbrengen. Zonder een coach kan je er jaren over doen om iets uit te zoeken, wat een coach je op een paar uur tijd kan uitleggen. Daarom kunnen boeken ook een coachende rol hebben. Mentors moet je in vlees en bloed hebben, maar boeken lezen van anderen zal ook een coachende waarde hebben. Aangezien we weten dat God de vijfvoudige bediening heeft geïnstalleerd om de kerk toe te rusten, is het dus zeer waardevol om de juiste connecties te hebben. Gruschel heeft gelijk wanneer hij zegt dat het mogelijk is dat jij één connectie verwijderd bent van de doorbraak en succes. Mentors en coachen kunnen het verschil maken tussen middelmatigheid en excellentie. Kerk recruits. Een andere zeer belangrijke vorm van connecties is uiteraard jouw kerk. Als je geen kerk hebt, raden we je zeker aan om erin te zoeken en er actief te worden. Behalve coaches en mentors heb je ook vrienden nodig die mee met jou onderweg zijn. Je recruitgroep is dé plaats bij uitstek om die vrienden te maken. De kans is groot dat, tegen dat je deze woorden aan het lezen bent, je al een heel traject hebt afgelegd met de gasten in jouw groep. Investeer in die connecties. De kans is groot dat ze een leven lang meegaan. Vrijgezellenavonden, trouwerijen, babyborrels, verhuizingen, verbouwingen. Er staat jullie bovenop prachtige recruitsavonden nog een heel hoop leven te wachten. Jouw vriendschapsband met de strijdmakkers kan een gigantisch verschil maken in jouw leven. En niet in het minste omdat jullie de ene na de andere overwinning op elkaar kunnen stapelen terwijl jullie je inzetten om een volgende groep tot discipelschap te brengen. Die keuze ligt bij jou en je makkers. Jullie kunnen een powerhouse worden. Een bende maten die voor elkaar door het vuur gaat, die elkaar steunen als het moeilijk gaat, die elkaar helpen in nood en elkaar eren in doorbraken en successen. Zo'n connecties zijn meer waard dan goud. Hoofdstuk 4.4.3. Competenties uitbreiden. Ook hier kijken we naar enkele onderwerpen over kennis, vaardigheden en attitudes om je leiderschapscapaciteiten uit te breiden. De simpele insteek is deze. Hoe competenter je bent, hoe meer je te geven hebt. We bekijken enkele zeer belangrijke competenties zoals zelfontwikkeling, emotionele intelligentie, het bepalen van visie en het nemen van initiatief. Zelfkennis. Op theologisch niveau moet je weten wie God is. Op filosofisch niveau moet je ontdekken waarom hij jou gemaakt heeft. Je hebt maar één levenstijd om het onderste uit de kan te halen. Hij heeft een doel en een missie voor jou. Hij wil jou inschakelen in het grotere geheel. Zelfkennis is dus belangrijk en hebben we in het puntje hiervoor behandeld. Maar wat op theologisch niveau geldt, geldt ook op filosofisch niveau. Zonder kennis geen vooruitgang. Anthony vat het kernachtig en krachtig samen. Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. Wil je echt blijven groeien en ontwikkelen? Zorg er dan voor dat je een passie voor bijleren ontwikkelt. We leven in een informatietijdperk. Alle informatie die de mensheid en de christenen ooit vergaard hebben, is onmiddellijk en meestal gratis ook tot onze beschikking. Het is geen goed idee om al die rijkdom onbenut te laten. Als lezen en bijleren voor jou niet makkelijk is, dan ga ik je in het methodologische deel proberen vooruit te helpen. Informatie verwerven, verwerken en reproduceren zijn vaardigheden die ontwikkeld kunnen worden. Als christenen hebben we in feite ook geen excuus om te zeggen, ik ben niet zo'n lezer. God heeft gekozen om zichzelf door een boek te openbaren. Bovendien hebben we de hele Bijbel en andere massa's boeken in audioversies. Maar zorg er in ieder geval voor dat je je nieuwe kennis opdoet. Kennis over God in de eerste plaats, maar ook kennis over jezelf. Je sterktes, je zwaktes, je groeimarges, je interesses, je gaves en je talenten. Ontwikkel jezelf. Ik bied jou hiervoor een kader, maar eerder in vogelvlucht dan in detail. Er zijn volledige boeken geschreven over onderwerpen waar we hier niet meer dan een hoofdstuk aan kunnen wijden, wegens plaatsgebrek. Probeer daarom tijdens het lezen van Equip de dingen te markeren waarvan je aanvoelt dat ze bij jou passen. Ga nadien verder onderzoek doen in die onderwerpen. Vaardigheden, emotionele intelligentie, visie bepalen. In deze kamer op de tweede verdieping zijn er twee vaardigheden die jouw leiderschap serieus kunnen vooruithelpen. De eerste gaat over relaties. De tweede voor het bepalen van de richting die je uit wilt. Emotionele intelligentie. Emotionele intelligentie is een niet te onderschatten eigenschap. Het is eentje die in tegenstelling tot je IQ groeibaar is. Je intelligentiecoëfficiënt is nogal genetisch bepaald, maar je EQ kan je in hogere mate trainen en ontwikkelen. Volgens Travis Bradbury zullen mensen met een hoog EQ in 70% van de gevallen mensen met een hoger IQ outperformen. Dat komt omdat EQ je enkele skills geeft die van cruciaal belang zijn in elke levenssituatie. Bradbury kadert voor ons het hele idee van emotionele intelligenties in vier fases of niveaus. Niveau 1. Emotioneel bewustzijn. Dit eerste niveau is dat je je bewust bent van je emoties. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar er zijn veel mensen die de voeding met de achterliggende reden voor hun emoties kwijt zijn. Ze voelen zich slecht, miserabel of verdrukt zonder te weten waarom. Emotioneel bewustzijn is het herkennen of erkennen van je emoties en de achterliggende reden voor die emoties te begrijpen. Emotiemanagement. In een tweede stadium groei je door tot het beheersen en kanaliseren van je emoties. Er is een plaats en een tijd voor het hele spectrum van emoties, van woede tot vreugde. Maar er zijn gezonde kaders om die emoties te uiten. Het beheersen van je emoties betekent dus niet hetzelfde als het verdrukken van je emoties. Zeker als man moet je je emoties kunnen beheersen, zodat je een veilige persoon bent. Als mensen vrezen voor jouw emotionele uitbarstingen, dan ben je geen veilig persoon om je gevoelens aankenbaar te maken. Iemand die sterk is in emotiemanagement kan zijn emoties op een manier uiten waarmee hij zichzelf nog andere schade aanricht. Sociaal bewustzijn. In een derde stadium word je je ook bewust van de emoties van anderen. Je kan je verplaatsen in andermans schoenen en begrijpen waarom ze bepaalde emoties vertonen. In Establish zagen we in hoofdstuk 6 het belang van begrip en gezonde relaties. Die skill is helemaal van toepassing wanneer het op sociaal bewustzijn aankomt. Tactvol zijn, luisteren, begrip tonen, vragen stellen, inlevingsvermogen. Het zijn allemaal uitingen van sociaal bewustzijn. Relatiemanagement. Wie de vorige drie stadia beheerst en vervolgens kan combineren, groeit door tot het ultieme stadium van emotionele intelligentie. Relatiemanagement. Op dit niveau ben je je bewust van je eigen emoties en kan je er goed mee omgaan. Je bent je ook bewust van andermans emoties en ook met die emoties kan je goed om. Je bent nu een holistische persoon als het op emotionele intelligentie aankomt. En deze skill is bijzonder waardevol. Je kan namelijk groepssituaties aanvoelen en zelf bijsturen als dat nodig is. Je kan verheldering samenbrengen, vrede stichten, bemiddelen, verduidelijken, illustreren, samenvatten. Dit zijn kostbare tools om te hebben als leider. Het gaat voorbij aan de reikwijdte van het boek om emotionele intelligentie uitgebreider te bespreken. Maar als het iets is van waar je merkt dat je er moeite mee hebt, dan is deze kamer een zeer waardevolle om te renoveren. Het zal zowat alle relaties in je leven te goede komen. Je levensmissie uitdenken. Visie uitzetten, missie bepalen, strategie bedenken en doelen definiëren. De laatste jaren kwam de hype van business thinking ook binnenvallen in wat men life planning noemt. Deze principes zijn goed om toe te passen, omdat ze je doen nadenken over jezelf en de reden van jouw bestaan. Maar laten we er als enige bedenking wel bij zeggen dat die op persoonlijk vlak vaak veel dynamischer zijn dan voor een bedrijf of onderneming. Niemand maakt ooit van de eerste keer de juiste keuze in visie, missie, strategie en executie. Maar wie niets doet, kan niets fout doen. Wie deze denkoefening nooit maakt, laat het heden de toekomst bepalen in plaats van de toekomst het heden. Daarom alleen is het de moeite om je hier elk jaar eens over te bezinnen en te kijken hoe je levensmissie mee evolueert met het ritme en de verschillende seizoenen van je leven. Eerst en vooral moet je je missie bepalen. De vraag die je je stelt bij het bepalen van je missie is: waarom besta ik? Wat is het doel waarvoor God mij gemaakt heeft? Daarna moet je je kernwaarden bepalen. Welke cultuur wil je uitleven? Wat zijn de dingen die evident zouden moeten zijn? Datgene wat je zou moeten kunnen doen zonder nadenken. Wat vind jij waardevol en belangrijk? Selecteer een vier of vijftal attitudes waar je nooit of te nimmer compromissen voor wilt maken. Vervolgens moet je je visie bepalen. Dit is meestal in één zin vervat en geeft weer wat je wil bereiken. Het klinkt als: wat ga ik ondernemen? Als vierde begin je met het uitzetten van een strategie. Wat zijn de te ondernemen stappen om de visie waar te maken? Hier begint het domein van methodologie. En de laatste stap is het definiëren van meetbare doelen. Wat ga ik vandaag ondernemen om de strategie te vervullen? Lees de lijst nu eens van onder naar boven. Als je je dagelijkse doelen haalt, zul je je strategie halen. Als je je strategie haalt, maak je je visie waar. Als je je visie waar maakt zonder je kernwaarden te verbreken, is je missie vervuld. Laten we deze oefening eens maken voor de recruits. Ik ben zelf ook altijd verrast hoe moeilijk dit is. In de afgelopen 3 jaar is alles wat nu volgt wel eens veranderd of anders verwoord geweest. Het bewijst nogmaals dat deze dingen dynamisch mogen zijn. Missie. Wij bestaan om de missie van God te vervullen door het vermenigvuldigen van discipelen en het trainen van leiders in de vijfvoudige bediening. Waarden. Brotherhood. Vriendschap, vertrouwen en grensverleggende community. Belief. Jezus is koning en wij moeten zoals hem in de wereld zijn. Boldness. Leiderschap opnemen en discipelen vermenigvuldigen. Breakthrough. In een organische structuur uitgroeien tot transformerende Jesus movement. In feite zou je hier ook de 6 elementen van movement DNA kunnen zetten. Visie. Een beweging van discipelschap lanceren die zich jaarlijks vermenigvuldigt. Strategie. Engage. Jonge mannen tussen 18 en 25 bereiken met het evangelie. Hen in recruitsgroepen samenbrengen en hen helpen een Bijbels wereldbeeld eigen te maken. Establish. Recruits die discipel van Jezus voorleven en aanleren zodat ze geheiligd mogen worden en in karakter mogen groeien. Equip. Recruits trainen in movement DNA, leiderschap en de competenties van de vijfvoudige bediening. Empower. Recruitsgroepen een platform en resources geven zodat ze een nieuwe groep kunnen gaan discipelen. Doelen. Het ontwerpen van een bootcamp, waarin we een stevig fundament leggen voor een leven van discipelschap aan Jezus. Recruits een bijbelleesplan geven. Recruits aanmoedigen om samen te vasten gedurende 1 week. Recruitsdagen organiseren om de interactie tussen groepen te faciliteren en het groepsgevoel en enthousiasme aan te wakkeren. Gastsprekers uitnodigen die vanuit hun eigen kracht en ervaring recruits komen onderwijzen. Gelegenheden organiseren voor praktijkervaring. Recruits persoonlijk opvolgen en beschikbaar zijn voor vragen, coaching, mentoring. Recruits trainen en aanvuren om na 1 jaar een nieuwe groep te starten en het hele proces te herhalen met een nieuwe groep. Lees ook dit nu eens van onder naar boven. Als we onze doelen halen, maken we onze strategie waar. Als we onze strategie waarmaken, wordt onze visie realiteit. Als we onze waarden in ere kunnen houden terwijl we die visie realiseren, is onze missie geslaagd. Maar, zoals we zo meteen op methodologisch niveau zullen zien, staat of valt alles met het behalen van de meetbare doelen. Attitude. Proactief, initiatief, verantwoordelijkheidszin, balans. Er zijn een hele hoop mooie attitudes die je op dit niveau eigen moet maken. Nederigheid, afhankelijkheid, zelfopoffering, dienaarschap en integriteit hebben, zoals het vorige hoofdstuk behandeld. Zonder die basisattitudes of zoonschapsattitudes zal je leiderschapscapaciteit niet sterk kunnen groeien. Maar er zijn nog andere attitudes om over na te denken. Initiatief nemen. Wil je iets veranderen? Begin eraan. Probeer. Maak fouten. Zet door. De grote uitvinder Thomas Edison werd na zijn zeer lang onderzoek geconfronteerd met de veel gefaalde pogingen. Hij reageerde droog. I have not failed 1000 times. I have successfully discovered 1000 ways to not make a light bulb. Wie geen initiatief neemt, zal nooit resultaat zien. Proactief zijn. Het verschil tussen leven en geleefd worden zit voor een groot deel in jouw capaciteit om proactief te leven. Je moet een keuze maken om je agenda te organiseren volgens jouw prioriteiten. Als je je agenda laat bepalen door andere mensen of omstandigheden, of zelfs geen agenda opmaakt, dan ga je reactief leven, oftewel achter de feiten aanlopen. Verantwoordelijkheidszin. Verantwoordingen en accountability afleggen voor de dingen die onder jouw controle of management vallen. Je commitments en engagementen waarmaken, je beloftes nakomen, het werk zelf zien en algehele slagen van het project als jouw persoonlijke verantwoordelijkheid beschouwen. Balans houden. Een vierde belangrijke attitude is een gezonde balans houden tussen relaties, werk en vrije tijd. Tussendoor moet je ook nog op je gezondheid letten en anticiperen op onvoorziene omstandigheden. Als je door fases van grote veranderingen gaat in je leven, verhuis, huwelijk, ouderschap, dan zal de balans die je daarvoor had niet meer gaan werken in de nieuwe situatie. Veranderingen brengen onvermijdelijke chaos met zich mee. Het kan makkelijk enkele maanden duren vooraleer je een nieuw ritme gevonden hebt. Iets om rekening mee te houden. Conclusie. De competenties die we in dit deel besproken hebben zijn zelfontwikkeling, emotionele intelligentie en visie bepalen en nog enkele belangrijke attitudes. Maar er zijn nog een hele hoop andere specifieke competenties die bijdragen aan het vergroten van je leiderschapscapaciteit. In de volgende hoofdstukken zullen we dan ook 2 competenties per bediening gaan uitwerken. Maar het is goed om voor jezelf na te denken welke andere competenties jij moet aanscherpen of eigen maken. Voorbeelden van zo'n competenties zijn organisatietalent, besluitvorming, onderscheidingsvermogen, betrouwbaarheid, creativiteit, zelfevaluatie, flexibiliteit, probleemoplossend vermogen, plannen, timing, tactvol zijn, ordelijkheid, structuur, veelzijdigheid, stresscontrole en spreken voor publiek. Het tweede deel van Equip is in feite uitsluitend gericht om je te trainen in de competenties van de vijfvoudige bediening. Hoofdstuk 4.4.4. Karakter vormen, doorzettingsvermogen. Op filosofisch niveau wordt je karakter gevormd door vuur. De beproevingen in het leven zullen komen en gaan, maar de vraag is of ze je klein gaan krijgen. Heb jij het doorzettingsvermogen en de weerbaarheid om op te staan als je gevallen bent? Misschien worstel je nog met zonde. Misschien sleept het zo lang aan en heb je het opgegeven. Of heb je je inderdaad ingespannen om die ontmoeting met God te ervaren, maar is dat nog steeds geen realiteit geworden? Lijkt er maar geen doorbraak te komen. David zat 15 jaar ondergedoken vooraleer de magnifieke profetieën over zijn leven waarheid werden. Gedurende al die tijd was hij opgejaagd wild voor koning Saul, die een royale prijs op zijn hoofd geplakt had. Er zullen ongetwijfeld momenten zijn geweest waarin David zijn twijfels had bij alles wat er aan het gebeuren was, maar hij demonstreert de kracht van karakter. When the going gets tough, the tough gets going. Satan, alles wat hij tegen je aan kan smijten om jou te verhinderen tot volle bloei te komen? Zeker weten. Elke christen gaat door periodes van vuur en loutering. Wie heeft ooit iets geleerd van zijn successen? Wie leert bij wanneer alles goed gaat? Wie heeft ooit karakter gekweekt door verwend te worden? Mensen leren van hun fouten en hun karakters worden gevormd in periodes waarin alles lijkt tegen te zitten. Wanneer het pijn doet en wanneer het allemaal niet vanzelf gaat. Periodes waarin het zelfs niet meer evident is om nog te kunnen gaan bidden zonder tranen en boosheid. Het is geen vraag of zulke seizoenen in jouw leven gaan komen, maar eerder wanneer ze gaan komen. En dan is het de vraag of je je doelen wilt of kunt blijven behalen. Om je strategie te realiseren en uiteindelijk je visie en missie waar te maken. De Bijbel staat vol met mensen die hun geloof behielden in uitzichtloze situaties en volhard hebben om de wedstrijd uit te lopen. Zoals Paulus aan het einde van zijn ongelooflijke productieve leven schreef. 2 Timotheus 4, vers 6 tot 7. Ik word immers reeds als een drankoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Paulus had zijn hele leven gespendeerd aan het dienen van God en mensen. Het getuigt van sterk karakter dat hij, ondanks alle zweepslagen, gevangenissen, stenigingen, schipbreuken en vervolgingen, bleef doorzetten om zijn God gegeven missie op aarde te voltooien. Wat het ook kost, wat er ooit gebeurt, hielen in het zand en geen centimeter toegeven. Karaktersterken op filosofisch niveau betekent dat je keuzes maakt om door te gaan, wat er ook gebeurt. Hetgeen ons meteen brengt bij het volgende punt. Hoofdstuk 4.4.5. Toewijding, prioriteiten. In de vijfde kamer van jouw tweede verdieping moet je gaan toewijden aan je roeping en de reden waarom God jou op aarde gezet heeft. Dit gaat een bijzonder moeilijke taak met zich meebrengen. Prioriteiten stellen. Er zijn in Gods Koninkrijk honderden kerken, organisaties, bewegingen en doelen waar je je voor kan inzetten. Maar als je jezelf te veel verspreidt, ga je nooit maximale impact hebben. Toewijding op filosofisch niveau betekent dat je alles in je leven in focus brengt. Je relaties, je werk, je hobby's, je activiteiten voor de kerk of voor recruits. Soms moet je harde keuzes maken. De eerste dingen die de deur uit moeten zijn afleidingen en verleidingen. Maar ook die tijd wordt weer opgevuld met goede dingen. Ilia Vizé zei me ooit, de grootste vijand van het beste is het goede. En dat is me steeds bijgebleven. Over de jaren ben ik steeds minder gaan doen qua hoeveelheid projecten en activiteiten, maar mijn energie veel meer gaan concentreren op twee dingen waar God me echt voor geroepen heeft. De tienergroep van mijn kerk en de recruits. De rest is optioneel en doe ik enkel als er nog tijd over is. Als je persoonlijke tijd met God eronder begint te lijden, ben je te veel aan het doen. Of als je toekomstige vrouw en kinderen niet de aandacht, tijd en liefde krijgen die ze verdienden, dan weet je ook dat je drukker bent dan God zou willen. Je kan misschien in 5 projecten tegelijk betrokken zijn, maar het is nagenoeg onmogelijk om ze alle 5 op zijn best te doen. Maak dus keuzes gebaseerd op de leiding van de Heilige Geest. Geef jezelf dus aan dingen die volledig jouw hart hebben en wijd je daaraan toe. Het is je misschien al opgevallen dat de filosofische verdieping voor een groot deel gekenmerkt wordt door relaties. Relaties met jezelf, zelfkennis, zelfontwikkeling, zelfonderzoek en zelfbesturing. Relaties met anderen, zelfbewustzijn, blinde vlekken, emotionele intelligentie, mentor, coach. Slechts een kleiner deel ging over technische zaken, zoals het uitdenken van je levensmissie. Dus, op de eerste verdieping staat je relatie met God centraal. Op de tweede verdieping concentreer je je voornamelijk op de relatie met anderen en met jezelf, maar de derde en de laatste verdieping is bijna volledig taakgericht. Het is de meest technische van de 3 verdiepingen en staat ook ten dienste van de andere 2. Alles wat je op die derde verdieping onderneemt zal doorsijpelen naar de tweede en eerste verdieping. Methodologisch niveau. The secret of your future is hidden in your daily routine. Deze uitspraak van Mike Murdoch is het uitgangspunt van methodologie. Vele kleine dagelijkse overwinningen, hoe betekenisloos ze op zichzelf misschien ook lijken, maken één grote overwinning over een lange periode. Methodologie gaat om het dagdagelijks ploeteren en doelen halen. Je kan niet dag na dag op automatische piloot draaien en verwachten dat je een leven van overwinning en succes zult hebben. Je moet intentioneel zijn in je relaties en je werk en in je algemene tijds- en energiebesteding. Als jij niet zelf de standaard gaat bepalen, gaat die automatisch in jouw plaats bepaald worden. Je moet je eigen cultuur bepalen. Datgene wat je als evident en normaal gaat beschouwen. Al deze dingen komen tot uiting in het dagelijkse leven. Iedereen die ooit grote dingen bereikt heeft in het leven, heeft dat gedaan door zich toe te wijden aan het dagelijkse hier en nu. Vele kleintjes maken één grote. Dat is het idee achter methodologie. Hoofdstuk 4.5.1. Vertrouwen bouwen. Op methodologisch niveau is alles per definitie praktisch. Als het niet dagelijks is, is het niet methodologisch. Op theologisch niveau hebben we het nog over de grote waarheden als het vaderschap van God, het koningschap van Jezus en wat dat voor ons leven betekent. Op filosofisch niveau wordt het al concreter omdat we op zoek gaan naar jouw design. Wat is jouw persoonlijkheid? Wat zijn jouw gaven? Wie ben je? Wat kan je? Op dit laatste niveau, de derde verdieping van het gebouw, gaat het om de praktische uitwerking van die concepten. Bijvoorbeeld, ik ben een kind van God, theologie, en hij heeft mij de gave van evangelist gegeven, filosofie. En nu moet ik die identiteit gaan uitwerken in mijn dagelijks leven, methodologie. Winnen en succes. In bedrijfsonderzoek en in leiderschapsstudies is men naastig op zoek naar succesformules en het ontwikkelen van die ene methode of dat ene model dat beter is dan al de rest. Een groot deel daarvan is de zoektocht naar manieren om het potentieel van mensen volledig te kunnen ontwikkelen, zodat mensen vol passie en enthousiasme zich willen inzetten voor het bedrijf of voor de organisatie. In ons land lijken de dingen in omgekeerde richting te evolueren. Burn-out, depressie en zelfmoord nemen jaar na jaar toe in elke laag van onze bevolking, ook de werkende klasse. Jarenlang werd algemeen aanvaard dat de mensen een drietal dingen zochten in een job. Als er aan deze elementen voldaan werd, dan zou men een hoge kans hebben op voldoening in het werkleven. Dit zijn ze. 1. Verloning. Wie veel krijgt, werkt met meer enthousiasme dan wie een minimumloon krijgt. Sympathie. Wie voor een sympathieke baas of met leuke collega's samenwerkt, heeft een hogere kans om meer voldoening uit zijn job te halen. Oprechte interesse of passie. Wie de inhoud van zijn job geweldig vindt, kan ook lange tijd met plezier naar het werk gaan, ongeacht verloning of collega's. Stel dat ik een autofabriek open. Zou het je motiveren als ik je elke maand €2.500 geef om voor mij te komen werken? Waarschijnlijk wel. Of stel dat je mij een zeer sympathieke baas vindt, zou jou dat motiveren om in een fijne omgeving te komen werken? De kans is aanzienlijk. Of wat als je gewoon zelf zeer gepassioneerd bent door alles wat met auto's te maken heeft, zou je dan graag voor mij komen werken? Ook nu is de kans groot. Maar recenter onderzoek heeft aangetoond dat er een vierde, belangrijke factor is die te lang onontdekt is gebleven. Want hoe zinvol of belonend je job ook is, vroeg of laat wendt alles en loert verveling om de hoek. De vierde motivator is echter zo sterk dat ze de andere drie in de schaduw zet. Deze drijvende kracht is onverwacht en tegelijkertijd ligt ze voor de hand. We hebben het over het simpele concept: winnen. Wanneer we iemand de kans aanbieden om te winnen, pluggen we als het ware in op een van zijn diepste psychologische behoeften. Je hoeft maar aan je grootste winmomenten terug te denken en je weet exact wat ik bedoel. Je brein ligt op als een kerstboom wanneer de euforie van winst toeslaat. Een spel gewonnen, een goal gescoord, een deadline gehaald. Succesmomenten maken ons intens gelukkig, zeker als het proces er naartoe in goede banen is verlopen. Het klinkt misschien te simpel, maar hoe meer je erover nadenkt, hoe meer steek het houdt. We moeten met z'n allen eindelijk terug leren winnen. Winnen in deze context betekent niet het beter doen dan anderen, maar het maximale potentieel uit jezelf halen. Winnen is een attitude die aan het einde van je leven zegt: ik heb alles gegeven wat ik kon. Het is een van de diepste verlangens van de mens om succesvol te zijn en impact te maken. Elk van ons heeft zijn helden, mannen of vrouwen die extreem succesvol zijn in wat ze doen. We kijken naar hen op en bewonderen het harde werk dat ze hebben geïnvesteerd in het bereiken van hun doelen. Al van kleins af aan werken met beloningssystemen om kinderen bepaalde gedragingen aan te leren. Onze hele menselijke aard is in feite gericht op te winnen. Alleen verliezen we ergens onderweg uit het oog dat of je nu 20, 30, 40 of 80 jaar oud bent, winst en succes nog steeds even goed aanvoelen als toen we peuters of kleuters waren. Als je mensen dus echt wil motiveren om er helemaal voor te gaan en hun uiterste, maar dan ook echt hun uiterste best te doen, dan moet je ze context geven waarin ze kunnen winnen als ze hard genoeg doorzetten. Dat is wat Jezus deed toen hij zei: Openbaring 3, vers 21. Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezeten heb. Momentum. Als je lang genoeg blijft winnen, creëer je wat men momentum noemt. Momentum is een staat waarin alles in iemands leven of het leven van een organisatie met weinig inspanning toch buitengewoon goed blijft draaien. In sportploegen zie je regelmatig het fenomeen van momentum. Denk maar eens aan wat Leicester City als complete outsider presteerde in de Premier League in het seizoen van 2015-2016. Na genoeg matchen met winst hebben afgesloten, groeide het vertrouwen van de spelers zodanig dat ze zelfs de grote topploegen van de mat konden spelen. Ze waren meer dan de som van hun spelers. Er was een krachtig mentaal aspect aan verbonden waar andere ploegen niets tegen in konden brengen. Momentum is eveneens een toepasselijk concept voor een beweging als de recruits. We hebben onszelf als doel gesteld om tenminste elk jaar te verdubbelen in aantal discipelen. Toen we in 2014 begonnen met één groep, was het allemaal zo duidelijk nog niet. Maar nu, nog geen 3 jaar later, krijgt de trein steeds meer vaart. We staan momenteel 2 groepen voor op schema en ik geloof dat het begin van onze momentum zelfs nog moet komen wanneer er tussen de 25 en de 30 groepen zijn, verspreid over heel België. Wanneer je dan met zo'n 200 à 300 man samenkomt op een recruitsdag, zal dat een krachtig mentaal effect hebben. Het is mogelijk om de komende jaren massa's discipelen te maken. 400, 800, 1600. Het best case scenario is om jaarlijks te vermenigvuldigen, maar zelfs een worst case scenario om de 2 jaar zou betekenen dat er binnen 8 jaar net geen 600 recruits zijn, als we in de komende 8 jaar jaarlijks zouden verdubbelen. Dan zijn we in 2026 met net geen 18.000 recruits. Die droom om dit land te zien veranderen zal staan of vallen bij de methodologie van de recruits. Met andere woorden, het hangt van ons af. Als wij erin slagen om onze dagelijkse doelen te behalen, zullen we ook onze jaarlijkse doelen behalen. Luiheid, apathie, drukte en onverschilligheid zijn onze aardsvijanden. 1 ding is zeker en moet je dagelijks, ja, zelfs uurlijks voor ogen houden. Je speelt in het team van de ultieme winnaar. Ik meen dit wanneer ik zeg dat er intens van kan genieten als ik denk aan het feit dat Jezus binnenkort terugkomt en alle dingen onder zijn heerschappij zullen zijn. De glorie en heerlijkheid van dat moment, van die overwinning der overwinningen, zal het enige momentum zijn dat we ooit nog nodig hebben. Maar tot die dag komt, moet je vertrouwen opbouwen. One win at a time. Zo dadelijk bekijken we een methode om je daarmee te helpen.